Welkom bij deel 2 van de CryptoCast 250. Het podcastgedeelte. In dat eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws. En je vindt dat als de vorige aflevering 250a. Nu gaan we niet feestvieren over dat jubileum, maar we gaan praten over de rol van Bitcoin en crypto bij ransomware en hacking met Ricky Gevers, oprichter van Responders. Welkom.
Dankjewel.
En co-host is Jacob Boersma, blockchain-expert, oprichter van WBNode. Hallo.
Hi.
Goed dat jullie er zijn. Voor we beginnen eerst even dit. Ik zag pas een nieuw ding op Twitter. En dat was een creditcardachtig betaalmiddel met aan boord een wallet die je kunt vullen met een willekeurig bedrag aan Bitcoin. Op diverse manieren beveiligd ook nog. En het idee was dat je de hele kaart aan iemand kan geven als betaling, als een soort zelfgedrukt bankbiljet. Met een waarde die jij bepaalt en die de ander ook nog eens kan verifiëren. Een mooi nieuw idee. Behalve dat ik 10 jaar geleden al een kaart kreeg met 1 euro aan Bitcoin van de toenmalige directeur van Bitonic. De technologie was wat simpeler toegegeven, maar toch. Zelfgemaakte weggeefportemonnee gebruikte Bitonic 10 jaar geleden al. Nog iets anders. Namens de CryptoCast-redactie luister je naar de CryptoCast. En doe je dat graag, vergeet je dan niet te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Ricky, oprichter van Responders, zei ik al. Ja. Vertel over Responders.
Ja, nou, wij doen incident response.
Dat beelden van zwaailichten en
ja,
zo.
Ja, dat is exact ongeveer wat we doen, alleen dan zonder zwaailicht. Maar wij helpen bedrijven, om het even snel en kort te zeggen hoor, die gehackt zijn. En dat doen we het hele technische traject eigenlijk van. Maar wat leuk is, waarvoor ik hier zit, is dat wij inmiddels een beetje gespecialiseerd zijn in het betalen van de ransom die gevraagd wordt en de onderhandelingen die daarbij plaatsvinden. En hoe we daar terecht gekomen zijn, dat kan ik via een simpel rekensommetje denk ik goed uitleggen. Mm-hmm. Ik noem maar even wat getallen hoor, die zijn echt random gekozen. Laat het even duidelijk zijn, maar het maakt het rekenvoorbeeld wat makkelijker. Dus stel dat jij als Deloitte helemaal kapot gehackt bent, vervolgens huur jij ons in om het te helpen. Dan betaal je 2 ton aan ons qua kosten zeg maar om het op te lossen. En dan betaal je bijvoorbeeld 4 ton aan ransom. En dit rekensommetje geeft direct aan dat er heel veel winst, financieel gezien, te behalen valt door het bedrag van die ransom flink omlaag te krijgen. Nou is het onze specialiteit een beetje geworden om dat bedrag dus heel laag te krijgen. Dus stel je voor dat we in plaats van die 4 ton betalen we nu nog maar 1 ton. Dat betekent dat jij als Deloitte 3 ton in je zak kan steken op dat moment. Nou, dat zijn de plekken waar heel veel winst valt te verdienen. Dus daar hebben we ons in gespecialiseerd en dat doen wij nu heel veel.
Dat is ontzettend interessant, want dat betekent dus dat je niet zozeer bezig bent met het ontcijferen, het decrypten van.
We doen alle twee.
We zijn iets meer gespecialiseerd
hierin.
Maar je onderhandelt met de boosdoeners om gewoon de prijs omlaag te krijgen.
Ja, exact.
Loven en bieden.
Ja, exact. Dat is exact wat we doen. En daar hebben we een hele strategie omheen gebouwd.
Je gaat er heel vrolijk van kijken ook nog.
Dat is echt onze specialiteit geworden. En het grappige is, wij zijn hardcore techneuten. En wij zijn ineens eigenlijk deze slag ingegaan.
Wat voor argumenten gebruik je om die prijs omlaag te krijgen?
Die zijn heel divers. Dus we gaan echt per klant, per situatie, per alles wordt er een hele.
En ook per dader.
Strategie.
Ik bedoel, ken je daders?
Eerst wat wij gedaan hebben is heel veel informatie over al die groepen verzamelen. En dan kan je dus bijvoorbeeld allerlei transacties, oude transacties uit het verleden, waarvan je weet dat die aan die groep gerelateerd zijn.
Het heeft niks met crypto te maken, maar het is toch heel interessant.
Dus dat is het voordeel aan crypto. Hè. Die transacties zijn allemaal publiek op de blockchain. Dus je kan allemaal zien wanneer de transactie heeft plaatsgevonden. Dus kan je terugrekenen hoeveel er betaald is, wat er dus geëist is, et cetera. Dan kan je per groep kan je een beetje een sweet spot vinden. Dus dan weet je van, nou, deze groep gaat akkoord met dit bedrag, want dat is de laagste transactie die wij voorbij hebben zien komen. En die andere groep zit wat hoger. Dus dan weet je per groep ongeveer waar je op kan mikken en wat je kan verwachten bijvoorbeeld.
Je weet waar je onderhandelingsruimte zit dan. Zeg maar.
Exact, ja. Je bent geïnformeerd, ga je die.
Wat interessant.
Ja, exact. En met die informatie kan je dus het bedrag echt heel laag krijgen.
En met die blockchain analyse kun je ook überhaupt zien dat het dezelfde groep is dan waarschijnlijk. En ik kan me voorstellen dat niet.
Je hebt bepaalde patronen per groepen. Je hebt bijvoorbeeld een aantal groepen die houden geld voor zichzelf. Dus die doen er niet veel mee. Andere groepen, dat kennen jullie wellicht. Er zijn verschillende marges. Dus je hebt iemand die doet de onderhandeling. Je hebt de hacker zelf, die krijgt een percentage. De groep krijgt een percentage. Nou, bij sommige groepen zie je dan betaal je. En direct na die betaling worden die percentages gaan allemaal een kant op. Dus dan weet je, nou, dit is ongeveer daarheen, ongeveer daarheen. Nou, dat is een patroon. Dus dat patroon kan je op blockchain kan je dat weer herkennen. Maar per groep verschilt dat heel erg. En ook de groepen veranderen ook weer. Hè. Dus de ene groep gooit het weer in de mixer om zo snel mogelijk de sporen eigenlijk dood te krijgen. De andere groep doet dat helemaal niet. Die gaan gewoon naar een exchange toe.
Dat las ik ook van een van de laatste ransomware affaires. Dat de betreffende groep eigenlijk helemaal dat geld niet aanraakte.
Ja,
heeft het dan voor zin om het te vragen? Vraag ik me dan weer af.
Ja, maar dat is een hele leuke zaak. Dat is de deadbolt zaak.
Ja.
En daar hebben wij een rolletje in gespeeld met de politie de afgelopen tijd. Daar hebben we
Gaan we het straks uitvoerig over hebben.
Oké, slaan we hem nu over.
Ik wil wel graag even weten wat zo'n groep dan beweegt om wel geld te vragen, maar daar niks mee te doen. Kun je dat uitleggen?
Ja, ik heb een theorie achter deze en ik heb een heel... Okay. Vanuit de crime kant, zeg maar, heb ik een heel profielschets achter deze dader gezet. Mm-hmm. En ik denk dus dat het iemand van plus 40 is, die zijn leven eigenlijk goed op de rit heeft, die ergens een afslag deze route heen heeft gemaakt. Het is iemand die zeker ook autistisch is, maar vooral iemand die het geld op dit moment niet nodig heeft. En daarom staat het daar maar in die wallet van deze persoon heeft het eigenlijk toch niet echt nodig. En normaliter, als je bij een normale ransomware groep kijkt, dan zijn er meerdere actoren eigenlijk in, meerdere personen zijn daarmee bezig. En die willen gewoon hun geld aan het eind van de maand. Dat betekent dat je die bitcoins moet gaan uitcashen. En dat gebeurt hier niet.
En die al hebben langer dan een jaar. Kosten die betaald moeten worden.
Ja, wat het ook mogen zijn. Hè. Het zijn mensen die bijvoorbeeld, het zijn voornamelijk Russen, laat het even duidelijk zijn. Maar die hebben dat geld gewoon nodig in levensonderhoud. Dus die moeten ergens dat gaan cashen om brood te kopen, om het simpel te zeggen.
Hoe weet je dat als voornamelijk Russen zijn?
Nou, dat weet je nooit 100% zeker. Maar we weten van heel veel groepen, weten we namen en rugnummers. En het grootste gedeelte komt daar gewoon...
Ja.
Die zijn bekend, maar die worden niet uitgeleverd. Hè? Dat is het hele punt.
Ja.
Dus wij weten van een aantal jongens in Moskou, weten we de license plates van hun auto's. Weten we. Dus daar kunnen we nu naartoe gaan om te kijken waar zitten.
Mocht die wagen.
Ja, maar als je daar verschijnt, dan komen er FSB-jongetjes. Die komen dan jou tegenhouden. Omdat die bepaalde bescherming op de een of andere manier gewoon genieten. Ja. En dat is heel vervelend. Er zijn ook video's van dit soort jongens. Bijvoorbeeld dat ze op een plein in Moskou zijn ze om een verkeersagent zijn ze donuts aan het draaien. En die agent doet niks. Nou, dat is de situatie. En ransomware, het grote probleem van ransomware is ook echt de landen die mensen bescherming bieden. Dat is het probleem.
Geen uitleveringsverzoeken en dergelijke. Ja.
Als je een Nederlandse ransomware crimineel heeft, dan... Dat is meestal wat ik als voorbeeld kan ik niet onderbouwen, laat dat duidelijk zijn. Maar dan kan hij 2 jaar lang zijn gang gaan. En na die 2 jaar heeft hij genoeg fouten gemaakt, zodat wij hem kunnen arresteren. En dan is het over. Dus als jij in 2 jaar lang donuts wil draaien in een Lamborghini, is dat prima. Maar daarna ga je de bak in. Maar dat is voor een Nederlandse ransomware crimineel. Als jij een Russische ransomware crimineel bent, dan ben je een vrije vogel gewoon.
Ja, goed. Ransomware, daarvan zei je in ons radiodeel al, dat bestaat al 20 jaar.
Ja.
En in het begin was het bankbiljetten in enveloppen stoppen.
Ja.
En dan was crimineel en de post zeggen erop. Vertel over die tijd. Hoe is ransomware eigenlijk geboren? Herinner jij je het eerste geval?
Nee, dat herinner ik me niet. Hoor. Die heb ik uit het boek gelezen. Maar daar ging het dus blijkbaar om. Dat was via floppy disk nogal echt. En dan werd dan je computer op slot gezet. En dan stond er een adres. En dan stuurde dan $250. Ik weet niet of dat was maar een bedrag. Ja. Een x-bedrag naar Panama.
En dan kwam de sleutel ook met de post.
Ja, dat neem ik even aan. Hè. Ik heb het niet zo getest of zo. Maar ik neem aan dat het op die manier ging. En, er zijn andere ransomware varianten op een gegeven moment geweest. En dat heet, moet ik heel even diep graven. Hoor. Maar het was iets met politie, bla bla bla. En dan kwam het te staan van je hebt kinderporno bekeken. Je computer is nu op slot. Ja. En dan moest je bij de tankstation kun je dan betaalkaarten kopen. En
was ook die prepaid kaarten. Ja.
En dat was aan Rusland gerelateerd. Dat waren een soort van bitcoins, maar dan niet met een blockchain, zeg maar. Dus gewoon centraal beheerd. En dat kun je dan betalen door die kaarten langs de weg te kopen. Maar dat ging dan om €50 bijvoorbeeld. En de allereerste ransomware cases eigenlijk die wel gebruik maakten van bitcoin. Die was heel erg individueel gericht. Dus dat was 1 laptop werd er dan versleuteld. $50 moest je dan betalen. Kreeg je die laptop vrij. En op een gegeven moment kwamen die criminelen erachter van... waarschijnlijk is dat iemand geweest van... ik ben wel goed in het hele netwerk hacken. Doen we al die PC's. Maar als ik al die PC's hack en ik doe een veel hoger bedrag... dan gaan ze dat misschien ook wel betalen.
Ja.
En ik denk eigenlijk dat pas sinds het afgelopen jaar... dat we wat je ziet binnen die criminelen... is dat ze dus aan het zoeken zijn naar de sweet spot. Van hoeveel kan ik vragen? Nou, je ziet die prijzen is echt bijna exponentieel op een gegeven moment gaan stijgen... En het afgelopen jaar hebben we denk ik de piek gezien. En daar zijn voorbeelden van dat er 150 miljoen gevraagd werd.
Ja, ja.
Nou, kan je 1 ding vertellen.
Ja.
Ja, dat was bij NXP, zeg ik uit mijn hoofd, dus pin me er niet op vast. Maar volgens mij was dat NXP, dus die chipfabrikant.
Ja, nee.
En daar werd 150 miljoen gevraagd. Ik kan je op 1 briefje meegeven dat op het moment dat jij 150 miljoen gaat vragen, dat is super bij de hand. En zo ervaart de directie dat ook. En dan krijg je een situatie dat mensen met de hakken in het zand gaan staan en dat ze überhaupt niet meer bereid zijn om te betalen. Ja. Zelfs al zou je daarna nog een bedrag gaan vragen.
Weet je wat
nog...
we doen, 50, ja.
Ja, noem het waarvan ze eigenlijk zeggen dat is prima. Sta met hakken in het zand en dat gaat tegen je werken.
Ja, ja. Je bent op zoek natuurlijk naar wat is nog een soort van inconvenience.
Ja.
Dat mensen zeggen van nou laat maar, we betalen het wel. En 150 miljoen is natuurlijk nooit dat...
Nuttige wenken voor de aspirant cybercrimineel.
Ja.
maar heeft crypto ransomware groot gemaakt?
Ik heb in 2013 heb ik een presentatie gegeven en daarin vertelde ik, jongens, ik zou maar snel Bitcoin kopen, want al die ransomware criminelen die gaan op een gegeven moment hierop overstappen.
Gaan het van je vragen.
Dat werd mij op geen enkele manier in dank genomen en ik weet niet hoeveel tirades ik daarna ontvangen heb, van dat had ik nooit moeten zeggen. Maar ik denk dat dat deels wel gewoon zo is en ik denk dat we dat ook niet moeten gaan ontkennen. Een beetje stom. Het allerbelangrijkste om te beseffen is eigenlijk verder, Bitcoin heeft helemaal niks met criminelen te maken, maar criminelen zijn gewoon vaak first adopters. Dus die hebben als eerste dit in hun businessmodel eigenlijk geëncapsuleerd. En ja, dat heeft wel als een vehikel gewerkt verder om die business groter te maken. En tegelijkertijd gaat Bitcoin daarin mee natuurlijk.
Ja, ja. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor computervirussen als zodanig.
Alles. Als je gaat zeggen dat Bitcoin zeg maar het probleem van ransomware is, ja, dan kan je net zo goed zeggen dat computers het probleem van ransomware zijn. Hè? Zonder computers is er ook geen
elektriciteit.
Ransomware. Zover kan je het gaan. Dus het slaat helemaal nergens op om die twee met elkaar te verbinden.
Nee, oké. Zijn er ransomware is een heel duidelijk geval. Er wordt er geld gevraagd. Is er meer cybercrime waar crypto een belangrijke rol speelt?
Nou, op dit moment vrij beperkt. Dus ransomware is echt, dat is
leading.
Sinds 2016 is dat denk ik gewoon, heeft dat alles overgenomen. Alle mogelijke vormen van
je had altijd wel echt, je had die dark marketplaces natuurlijk, waar Silk Road de bekendste van was.
Ja. Die heb je natuurlijk nog steeds.
Ja. Maar dat was toen in de begintijd van Bitcoin wel een van de, dat was wel een van de drivers toen van de populariteit van Bitcoin.
Ja.
Ook.
Ik denk dat daarmee begonnen is en ransomware heeft dat ergens in, vooral volumes, denk ik.
Die dark markets, Silk Road met name, wordt wel gezegd. Dat heeft crypto een echte zet in de rug gegeven. Het gebruik van Bitcoin als betaalmiddel.
Ja, dat was super snel aanwezig. Ja.
Dat was toen een van de eerste use cases. Ja. Want waarom zou je Bitcoin hebben? Nou, omdat je er dingen mee kunt kopen die je met gewoon geld niet kunt kopen.
Ja. Ja. Ruilmiddel, gewoon zo, dat soort dingen. Ja.
Zeker. Ransomware hackers, schrijven die hun software zelf? Of kopen ze? Ja, toch? Ja.
Ja. Nou, je hebt groepen, dus dan moet je de verschillende ransomware groepen die specialiseren zich in het schrijven van die software. Mm-hmm. En die software huren ze of verkopen ze dan weer aan hackers. Zo moet je het zien. Dus als ik stel dat ik een hacker ben, dus ik ben goed in een netwerk overnemen. Dan ga ik naar zo'n ransomware groep. Daar koop ik die software in. En dat betekent dus ook dat ik per slachtoffer wat ik maak, moet ik een percentage naar hun toe sturen. En op die manier zorg je eigenlijk dat het een organisatie wordt. Zij kunnen bijvoorbeeld dan ook de onderhandelaar aanleveren. Dus in de chat zitten om met een prijs te onderhandelen. En wat belangrijk denk ik is om te weten, is dat die ransomware groepen die dus die software schrijven verder, die concurreren weer in hoe goed die software is. Dus hoe goed jij ermee kan werken, hoe snel het bijvoorbeeld een heel netwerk encrypt. Je kan je voorstellen als jij een netwerk goed wil encrypten, dat duurt dagenlang. Nou ja, in de tussentijd trekt iemand wel de stekker eruit. Dus de competition, zeg maar, daar is echt in van wie de snelste software kan maken. En dan maken ze bijvoorbeeld ook statistieken van. Dan kan je elkaar vergelijken.
Ik heb wel eens een onderzoek gelezen. Ik meen dat het van F-Secure was. Die hadden echt een soort vergelijkend waaronderzoek gedaan van ransomware. Ja. Waar onder andere ook werd gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid van de software voor de benadeelde dan, hè, voor het slachtoffer. Ja. En ook of de helpdesk goed was. Of je werd goed geholpen.
Hoe snel
je werd geholpen bij het betalen.
Ja, dat werkt allemaal.
Het is allemaal puur in het belang van de crimineel natuurlijk. Dat,
we staan
dat,
nog net niet op Trustpilot of zo. Met een vijf sterren. Wilt u ook een review achterlaten?
Nou ja, dat klonk toen ook zo van, als je dan toch besmet wil worden door ransomware, kies dan deze, want dan kom je er makkelijk weer
Wat ook heel belangrijk is, je hebt de decryptor bijvoorbeeld. En dat wil nog wel eens voor problemen zorgen. Je hebt partijen die hebben een hele goede decryptor. Dus je werkt heel snel en de bestanden zijn er heel snel ontsleuteld. En soms heb je een partij die leeft een slechte decryptor, waardoor bestanden bijvoorbeeld kapot gaan. En als je dan geen backup van je versleutelde data hebt, dan ben je de lul.
Ja.
En soms heb je decryptors die maar voor de helft werken. Nou, dat is uitermate vervelend, kan ik je vertellen hoor.
Ja, en er zijn groepen die echt je de sleutel geven na betaling en anderen die dat niet doen volgens mij. Hè?
Nou, die ken ik niet. Daar wil ik graag ook heel eerlijk in zijn. Maar,
jij kent geen groepen die de sleutel niet geven nadat je betaalt. Nee. Oké, ze zijn allemaal netjes in die
zin. Er is ongetwijfeld één ergens op de wereld die niet de sleutel heeft gegeven. Laat dat even duidelijk
zijn. Die is snel out of business natuurlijk.
Ja, maar we moeten denk ik gewoon heel eerlijk zijn dat in 99,99% van de gevallen krijg je de sleutel. En is het ook daadwerkelijk de sleutel. Wat je in het verleden nog wel eens hebt gezien is dat die jongens de administratie eigenlijk in de war hebben geschopt. En wat ze dan vaak doen is, dan publiceren ze gewoon alle sleutels. puur en alleen zeg maar om het businessmodel. Om het business
de betrouwbaarheid te behouden. Ja. Dat je weet van je bent natuurlijk meteen weg als je niet de sleutel geeft nadat je wel betaald bent. Exact. Dan krijg je daarna natuurlijk nooit meer betaald.
Exact. Als ik ooit zeg maar één ransomware groep mee zou maken die mij zou naaien op deze manier. Ja. Dan ga ik nooit meer zaken met ze natuurlijk doen.
Dus nee, zeker. Zelf alleen maar een deel van de slachtoffers zijn natuurlijk particulieren die niet van de hoed en de rand weten. En die denken toch laat ik maar betalen. En die roepen jouw hulp niet in. Ja. Die staan er alleen voor en die denken, laat ik maar betalen, hopelijk gebeurt er wat.
Ja,
en dan kun je erin trappen en
ja, dat weet zo'n
trapt de buurman de volgende keer er ook in.
Ja, maar zo'n hackergroep weet dat natuurlijk niet met wie ze te maken hebben.
Nee, dat is ook waar. Nee,
als ik de chat in ga, dan zeg ik ook nooit dat ik het ben. Dat,
nee. Is dat zo?
Dat is de strategie in ieder geval.
Niet netjes van je, Ricky. Niet netjes van je. Hey, Bitcoin, daar hoor je het meest van.
Ja.
Maar... je hoort ook steeds weer van gevallen waarin die blockchain cruciale informatie geeft. Dat zit jij nu hier ook te vertellen.
Ja.
Dus waarom gebruiken criminelen in vredesnaam eigenlijk nog Bitcoin? Dat is gewoon niet heel slim.
Nou, het is efficiënt genoeg blijkbaar op dit moment. Ik denk dat het belangrijkste is. Wat je in het verleden hebt gezien is dat ze bijvoorbeeld Monero of Zcash vragen. Monero is iets gangbaarder dan Zcash.
En die hebben meer anonimiteit.
Ja, precies. Dat zijn de privacy
coins. Dus waarom
coins,
doen ze dat niet gewoon altijd?
Nou, in het begin deden ze dat dus en dan kreeg je ook nog een stukje korting. De deal is dan in feite van je betaalt in een andere munt, krijg je een beetje korting, maar zijn wij een stuk veiliger. Maar de praktijk is verder dat het de meeste mensen eigenlijk niet lukt om Monero te regelen.
En aha, het is natuurlijk ook moeilijker
dat is weer te aankomen.
Exact, en veel meer gezien krijg je daarmee.
Ja.
Weet je, als je met verschillende exchanges samenwerkt, zijn de privacy coins hebben een bepaalde... hoe zullen we het zeggen? Bepaalde extra aandacht.
Maar veel exchanges voeren ze ook niet meer.
Ja,
hè?
Nee, exact. Nee, dus dat gezeik, om het eventjes zo te noemen, krijg je daarbij.
Ja, ook en, met je bank misschien wel.
Het is een extra drempel. Ja. Misschien moet je het zo zien vanuit... Als jij wil gaan betalen, is het krijgen van die coins is een extra drempel. Dus het wordt extra moeilijk. En dan is de kans dus veel groter dat de klanten van die ransomware groepen afhaken. En niet gaan betalen. En ik denk dat de voornaamste reden eigenlijk is dat er gewoon in Bitcoin nog altijd...
Dus echt allemaal water dat naar het laagste punt stroomt.
Ja, ja inderdaad.
Ja. Dan gebruiken we dus Bitcoin. En jij noemde al, je zei al, het is blijkbaar toch efficiënt genoeg. En je noemde al de Bitcoin mixers.
Ja.
Zijn het inderdaad de Bitcoin mixers die het voor de criminelen bruikbaar maken om voor Bitcoin te kiezen?
Er zijn heel veel criminelen die eigenlijk helemaal geen mixers gebruiken hoor. Ik denk dat dat ook even belangrijk is.
Waarom worden die dan niet gewoon allemaal gepakt?
Ik denk dat het heel belangrijk is om te weten. De opsporing staat echt nog in de kinderschoenen qua Bitcoin. En dan moet je echt denken dat... ik weet het percentage niet hoor, maar pin me er dus niet op vast vooral. Maar zeggen dat 1% of zo lukt het om de funds te recoveren. Een goed voorbeeld daarvan is de Universiteit
1%
van Maastricht. Ja, dus een heel laag percentage.
Oh, wow.
Maar een goed voorbeeld daarvan is de Universiteit van Maastricht, waarbij dat wel gelukt is dus. En wat het zo mooi maakt, vind ik zelf aan dit voorbeeld, is die jongens van de universiteit, die hebben bitcoins betaald.
Een jaar of 2-3 geleden of zo was dat?
Ja, 2018 geloof ik, uit mijn hoofd ook. En... die zijn teruggevonden. Dus die zijn op enig moment bij een exchange zijn die muntjes gevonden. En die muntjes zijn vervolgens worden aan jou teruggegeven. En die waarde van die bitcoin is inmiddels gestegen.
Oh ja.
Dus dan ontstaat de vervelende of de gekke situatie eigenlijk... dat zo'n bedrijf dus winst heeft gemaakt op zo'n transactie.
Ja.
Wij hebben dit 2 keer meegemaakt. De Universiteit van Maastricht is daar 1 voorbeeld van. En dat is toch wel heel vreemd hoor, voor zo'n partij. Dat je de slachtoffer wordt en dat je uiteindelijk met meer geld overblijft.
Ja, iemand heeft onvrijwillig jouw geld in bitcoin belegd eigenlijk.
Ja, dat is eigenlijk wel. En dat bleek uiteindelijk strategisch gezien een goede belegging te zijn.
Doen, dus je kunt weinig anders doen dan die centen opstrijken... en misschien een deel weggeven aan een goed doel of zo.
Ja, dat is geloof ik wat de Universiteit van Maastricht heeft er in ieder geval iets mee gedaan. Die heeft het nou een goed doel.
Maar dit was in dit geval een exchange dat dus die dus niet in Rusland of iets dergelijks
was. Ja, Russische exchange was het.
Toch wel.
Maar die werken
dus wel mee dan?
Die werken niet mee, maar die worden op enig moment eigenlijk opgerold en die funds worden op de een of andere manier in beslag genomen. En dan wordt vervolgens gekeken van waar komt het vandaan en dan wordt het eigenlijk verdeeld een beetje. Nou, dat zie je vaker. De grotere exchanges werken allemaal wel mee. Hè? Dus de Coinbase, de Krakens en zo, die werken echt wel mee. Maar er wordt gewoon nog veel te weinig, denk ik, gerapporteerd hierover. En dat is ook iets waar wij heel erg op hameren. Wij zijn actief heel erg bezig met het recoveren van die funds. Maar dat kost heel veel tijd en energie. Want je moet de hele tijd gewoon bijhouden waar die coins naartoe gaan. En op het moment dat ze een mixer ingaan, dan wordt het heel vervelend. Neem niet weg dat je nog steeds, wat je erin stopt, wil je op enig moment ergens eruit weer krijgen. Ja. Dus follow the money, in principe is wat daar dan nog heel goed werkt. En de voornaamste reden dat het goed werkt is omdat de meeste mensen in lage of in kleine bedragen de mixer ingaan. En de ransomware criminelen vaak de wat grotere bedragen doen.
Oh ja.
Dus dan heb je een goed idee, maar het blijft lastig. Maar dit is dus wat ik eigenlijk voornamelijk wil zeggen. Is dit is iets wat in de kinderschoenen staat. En er wordt heel veel meer aandacht door ons in ieder geval aangegeven. Om dit gewoon goed rond te krijgen. Maar het is allemaal nieuw. Hè? Dus dat, het is een samenwerking met
zelfs
politie, chain analysis.
Oh, ja.
Ja, okay. Het begint echt nog maar net hoor. Dit recover van funds. En dan moet je de afgelopen twee jaar bedoel ik dan eventjes. Ja. En wat ik zeg. De grotere exchanges werken mee. Tegelijkertijd weten we ook dat bijvoorbeeld landen als Iran, dus de Iraanse hackers, die gebruiken ook gewoon Coinbase allemaal. En die worden, wat je daaruit kan concluderen, is dat de pakkans nog steeds gewoon heel laag daarin is.
Ja, ja. De pakkans is laag, maar geef mij eens een duidelijke uitspraak. Je bent cybercrimineel, je vraagt los geld in Bitcoin. Kun je nou zeggen, als je maar voldoende slim bent, dan kun je die centen wel opstrijken? Of... Als je een fout maakt, loop je tegen de lamp?
Ik denk eigenlijk dat wat die jongens doen is gewoon de wet van de grote getallen. Dus zoveel mogelijk transacties doen en dan gaan er altijd wel een paar goed. Ja. En degene die misgaan, accepteren ze eigenlijk. Ik denk dat dat het vooral is.
Dat uitcashen gaat dan ook met katvangers die dan misschien...
Ja, dat verschilt heel erg. Per
maar het risico is dan dus dat je een deel van het geld kwijtraakt. En het risico is eigenlijk niet eens dat je gepakt wordt. Nee, want je zit in Rusland en je bent...
Exact. Rusland geeft je de vrijbrief voor alles verder. Dat is echt het probleem binnen ransom.
Helder.
Ja.
Ja, maar op een gegeven moment zijn er dan wel internationale opsporingsbevelen tegen dit soort mensen.
Nee, die zijn er ook, ja.
Dus die kunnen wel
Rusland
niet meer uit.
Nee. En zodra ze dat doen, dan worden ze ook direct opgepakt.
Ja, Rusland is groot zat, hoor.
Ja,
voor een cybercrimineel.
Als het aan Poetin ligt, langzaam steeds iets groter misschien wel.
Als het zo doorgaat, dan is het ransomware-probleem misschien wel een keer opgelost. Als Poetin omvalt, dan zal het snel gaan.
Kan het een stuk schelen.
Ja,
moeten ze naar een ander land. Welk ander land is dan nog goed heenkomen? Dat ga je niet zeggen misschien.
Ja, nou, het was Oekraïne, maar dat is natuurlijk helemaal veranderd nu op dit moment. Ja. Ja, je ziet nog wel wat ransomware-criminelen uit Iran, Noord-Korea en China zie je nog wel. Dus drie landen. En het bijzondere daaraan eigenlijk is dat het vaak overheidshackers zijn. Die eigenlijk een soort van sidejob vanuit dat land doen. Precies de reden
wordt. Ja, is dat heel bekend. Ja, dat die
exact.
Vinden gewoon een groot deel van hun overheid met gestolen.
Die vullen het begrotingstekort aan.
Ja.
Ja, dat is bizar. Okay. Maar dat worden dan de volgende landen. Hè. En zo zal er altijd een land zijn waar een hotbed is. Voor ransomware-criminelen.
Ja. Ja. Dan gaan we nu het spannende verhaal vertellen van die deadbolt groep.
Ja.
Waar ik net al even naar vroeg, een iets ander aspect. Maar vertel het verhaal van die deadbolt groep. Het had te maken met het uit handen van de criminelen houden van de betaling. Een heel mooi verhaal.
Ja, exact. Nou, het leuke wat wij doen is, wij helpen eigenlijk vooral grote bedrijven. En deze deadbolt target QNAP devices en die vraagt dan $1,000. Daar valt voor ons als bedrijf zijn het geld niet echt direct te verdienen. Maar wij hebben een filosofie. Wij willen eigenlijk zoveel mogelijk zaken doen om van te leren. Hè? Hoe meer je doet, hoe meer je ervan leert. En daarom nemen we dit soort opdrachten dus ook aan. Daar hebben we 3 opdrachten uiteindelijk van gedaan. Op een gegeven moment had ik door hoe deadbolt eigenlijk werkt. Dus wat je eigenlijk doet is je gaat achterhalen hoe het systeem in elkaar zit. Dus op een gegeven moment lukte het mij om alle transacties van deadbolt... uit de blockchain te halen. Dus letterlijk alle, voor zover ik weet trouwens. Hoor. Maar ik ga ervan uit dat ik 100% zicht heb op alle transacties die daar binnen plaatsvinden. En daar deed ik analyse op.
Al hun adressen?
Ja, exact.
Zit dat?
Dus ik kan herkennen wanneer het een deadbolt transactie is. Zo simpel. Ja.
Omdat het uiteindelijk allemaal naar dat ene soort van holding adres gaat.
Er zitten wat, ik kan niet alles, of tenminste ik wil niet, liever niet alles daarover. Niet. Maar er zijn een aantal manieren zeg maar, om die aan elkaar te connecten. En je moet het zo zien, dat geld moet ergens vandaan komen. Wat hij doet namelijk is, hij betaalt jou een heel klein bitcoin bedrag en daar stuurt hij een code in mee en die sleutel is voor de decryptie. Nou, dat moet ergens vandaan komen. Als je dat spoor volgt, dan kan je eigenlijk de hele paraplu krijg je dan in één keer zichtbaar.
Okay.
Dus ik deed analyse op die transacties en ik ben ook gewoon een normale developer. Dus ik ging ervan uit dat ik eerst een betaling ging zien en vervolgens de sleutel. Dus nou, met die gedachte had ik mijn code geschreven en die deed analyse dus op die transacties en die crashte de hele tijd. Dus ik dacht, godverdomme, waar ben ik nou mee bezig? Wat is er nou voor stomme fout? En toen ineens zag ik dat er bij in totaal 3 transacties, dat het andersom was. Dus dat eerst de key kwam en toen de betaling pas. En toen dacht ik, het zal toch niet zo zijn dat deze jongens niet slim genoeg zijn om het aantal confirmations eerst daarna te kijken voordat ze die sleutel gaan krijgen. Nou, we hadden op dat moment dus een klant bij ons lopen. Dus toen dacht ik, laten we gewoon gaan testen of dit werkt.
Ja.
En die test heb ik dus uitgevoerd.
Jouw hypothese was, eerst wordt die transactie weggestuurd en dat is het signaal om de sleutel te bezorgen. Ja. En pas daarna komt de bevestiging op de blockchain.
De transactie wordt in de mempool gezet. Die mempool wordt uitgelezen door de software. En vervolgens wordt de code eigenlijk al meteen vrijgegeven. Maar als hij in de mempool staat, betekent nog helemaal niet dat hij dat bevestigd gaat worden.
Is hij nog niet in een blok opgenomen.
Nee. Hij staat eigenlijk alleen maar in de wachtrij, zo moet om het simpel te houden.
Ja.
En uit mijn analyse bleek dus al dat dit zou moeten werken. Maar dan denk je nog, misschien heb ik zelf ergens een foutje gemaakt. Dat kan van alles zijn. Dus toen dacht ik, we gaan het even in de praktijk uitvoeren. Dus toen hebben we dat uitgevoerd. Dus we hebben die betaling gedaan. We hebben direct de code inderdaad gekregen, betaling teruggetrokken. En toen was het klaar. Dus toen wisten we, hadden we bevestigd dat dit trucje werkte. Alsnog hebben we die bitcoins trouwens overgemaakt. Want ik, zoals ik mijn CSI toepas, zeg maar, op deze dader, wist ik al dat het iemand was die heel veel alerts klaar had staan om alles goed in de gaten te houden. Je ziet bij deze persoon, zie je echt, zo wat ik al zei, hè, ik bedoel niks mis met autisme verder, maar je ziet dat deze persoon heel strak overal bovenop zit.
Ze zijn gewoon goed in hun vak.
Exact. Ik ben zelf trouwens ook autist. Laat dat ook nog even erbij.
Jij zei, ik heb de betaling teruggetrokken alsof dat heel eenvoudig is, maar dat is natuurlijk bij Bitcoin wel ook eventjes een ingewikkelde.
Ja, hoe doe je dat? Vertel.
Ja, er zijn verschillende manieren. Je hebt software waarmee je het kan doen. En je hebt bijvoorbeeld Electrum Wallet. Daarin kan je dat ook doen. En vast ook een aantal andere wallets die dat hebben. Maar wat je in principe doet is, je zet dus eerst een betaling in de blockchain. Dus de echte betaling. Die is
niet in de
helemaal
blockchain, in de mempool.
In de mempool. Goed dat je me corrigeert. Ja. En in de mempool zet je hem. En dan heeft het een bepaalde tijd eigenlijk dat geaccepteerd wordt in een blok. Als je de fee dus zo laag mogelijk doet, dan hebben de miners heel weinig incentive om jouw betaling mee te gaan nemen.
Die zitten hem achteraan in de rij.
Ja, precies. Die wachten gewoon. Die willen gewoon miners, willen geld verdienen. En aan jou verdienen ze het minst op dat moment. Dus je staat achteraan. En tot die tijd dat het geïncludeerd wordt eigenlijk ergens, kan je het nog aanpassen. Dus dan kan je er bijvoorbeeld ook, in plaats van dat je 0.05 doet, maak je er 0.0 van. Moet je wel een klein stukje betalen om die aanpassing voor elkaar te krijgen. Maar de betaling zelf wordt dan in feite, wordt niet daadwerkelijk teruggetrokken, maar wordt een soort van overschreven. Zo zou je het meer kunnen zien. Dat is het trucje eigenlijk wat je daarin toepast. Dat is een algemeen, of relatief binnen ons wereldje, algemeen bekend trucje. En dat is waar je bij alle betalingssystemen vooral rekening mee moeten houden. Of dat is iets waarmee mensen snel een foutje zouden kunnen maken. En ook het nadeel trouwens van Bitcoin. Hè? Dus dat is die, als jij iets gaat betalen in de winkel, krijg je het meteen bevestigd van je cashier. Ja. Als je dat op Bitcoin netwerk doet, dat duurt even helaas. Lightning is dat anders.
Ja. Wacht even. Inderdaad een vraag. Waarom gebruiken de criminelen geen Lightning?
Ik denk de drempel. De reden weet ik niet, maar ik denk de drempel
voor de gebruiker weer. Dan moet je die weer uit gaan leggen hoe zij een Lightning wallet gaan aanmaken, et cetera.
Exact.
Heel interessant dit. Goed, oké. Maar toen was je dus op het punt dat je wist dat dit trucje werkte, maar je had het nog niet echt toegepast, want je zegt, je had de betaling toch maar gedaan.
Ja, exact.
Om geen argwaan te wekken.
Ja, nee, ik had dus een analyse, zeg maar, van de persoon die erachter zit een beetje gemaakt. Dus een inschatting gemaakt. En iemand die echt boven alles goed monitort, waar dus de testomgeving namelijk bijvoorbeeld ook gevonden. Dus voordat hij iets in productie zet, gaat hij het helemaal testen.
Ja.
Dus echt iemand die er gewoon bovenop zit. Dus ik wist, dit wordt echt een smash and grab situatie, want dit gaat maar één keer lukken en daarna is het gewoon klaar.
Ja, daarna dicht hij het gat.
Ja, precies. Dan zijn we er, is het over. Dus toen goed lopen nadenken, wat moeten we nou doen? Contact proberen te zoeken met QNAP, helemaal geen reactie.
QNAP?
Ja, QNAP is de fabrikant van die apparaten, waarvoor die ransomware geldt. En ons idee was eigenlijk, als QNAP ons hierbij kan helpen, dan kunnen zij al hun klanten eigenlijk vrijspelen op dat moment. Dat is een ideale situatie, lijkt mij vanuit QNAP gezien in ieder geval. Geen reactie. Dan ga je verder kijken, hè, want als de tijd verstrekt, het trucje kan elk moment gedicht worden. Dus, uiteindelijk zijn we met, ik kende Matthijs Jaspers van politie en ik had een heel goed gevoel bij deze jongen dat hij het snapte eigenlijk hoe dit werkt. Dus ik dacht, als ik het iemand moet vertellen, dan moet ik het tegen Matthijs vertellen en die weet dan wel het een en ander in gang te zetten. Zo geschieden. En Matthijs heeft toen heel wat geld via allerlei internationale partners eigenlijk weten te bemachtigen. We hebben een soort van berekening gedaan. En wat ook even belangrijk trouwens is om te noemen, is je hebt een developer bij politie zitten, Remco heet die, en die wist alles van de blockchain. Dus theoretisch hadden we het uitgeschreven en hij had het eigenlijk al in de praktijk de code daarvan geschreven. Dus dat klikte ook gewoon perfect. Dat soort dingen moet je hebben op zo'n operatie echt helemaal goed.
En die internationale partners, dat waren partijen als Europol.
FBI en Europol,
En even uit nieuwsgierigheid, waarom zit een blockchain held bij de politie en zit hij niet allang bij een commercieel bedrijf of bij de criminaliteit?
Omdat politie aan het investeren is in het opsporen van dit geld. Ja, precies. En daarom zeg ik dat het in de kinderschoenen staat. Dus er wordt nu op geïnvesteerd. Het heeft eventjes tijd nodig voordat het groot gaat worden. En dat we echt veel geld terug gaan kunnen halen. Ja. Dat is mijn theorie. Dus, misschien over 2 jaar zitten we dan hier en dan kunnen we eindelijk praten over.
En er zitten echt wel hele goede. Je zou het in de gewone wereld misschien hackers noemen. Maar er zitten echt hele goede hackers bij de politie hoor. Ja, bij
white
crime en dergelijke.
Ja. Oké, ga verder met
het. Dit is de Ransomware Task Force. Dus niet high tech crime.
Oké.
En even kijken, waar was ik gebleven?
De truc klikte dus allemaal heel goed. En je had mensen bij de politie.
De politie snapt het ook meteen. Die snapt het nut ervan. En het belangrijkste denk ik om te weten is, wij persoonlijk hadden we deze actie natuurlijk ook kunnen uitvoeren. Maar wat je dan gaat doen is 1-for-1. Dus lineair. Nou, dat schaalt niet. We hadden al inmiddels 15.000 QNAP devices online weten te vinden. Dus dat is echt heel. Als je 15.000 keer dat trucje achter elkaar gaat doen, ben je 2 jaar verder. Ik kan je alvast vertellen dat deze autist, die heeft dan zeker weten gevonden hoe het werkt. Dus dat ging hem niet worden. We moesten echt parallel hierin gaan schakelen en dat gaan regelen. Nou, politie snapte dat ook. Dus dat betekent dat je heel veel geld klaar moet staan hebben om parallel die transacties allemaal in de blockchain op dat moment te zetten.
Je moet al die bitcoin moet je wel hebben om exact, in één keer te betalen. Ook al krijg je hem daarna weer terug hopelijk.
Ja, jij snapt hem. En wat daar dus belangrijk bij is.
Moet je wel ergens een lening afsluiten?
Ja. BlockFi of zo.
We hebben SBF gevraagd. Die had nog wel wat geld liggen. En toen is alles omgevallen, geloof ik. het is een enorm risico. Ik denk dat heel belangrijk is om te weten dat politie daar echt heel goed geschakeld heeft. En dat ze bereid zijn geweest om dat risico ook te nemen. Ja. Overigens is alles uiteraard in de testomgeving gewoon goed getest. Hoor. Mm-hmm. Even denken. Vervolgens hebben we een priorisering gemaakt. Ook nog binnen de slachtoffers. Van verschillende niveaus eigenlijk. Hè, want je kan alles random en iedereen gaan doen.
Ja.
Maar op het moment dat jij bijvoorbeeld een sleutel hebt en je hebt gewoon een QNAP device waarvan je alleen de key hebt, ja, dan weet je nog steeds niet wie erachter zit. Dus we zijn gaan kijken van wie, welke personen hebben de meeste gegevens. Nou, dat zijn voornamelijk de mensen die hebben aangifte gedaan. Want daar heb je gewoon telefoonnummers van, dus die kun je direct bellen. Dus internationaal hebben ze dat helemaal uitgezet. Wil iedereen waarvan een QNAP device waarbij aangifte is gedaan, van die informatie willen we hebben. Die sleutels willen we hebben. Verschillende badges hebben we daar allemaal van gemaakt. En vervolgens hebben we dat in werking gezet. Dus we hebben een eerste batch van 10, zeg ik even uit mijn hoofd, gedaan.
En waarom moet het in batches? Waarom kun je niet in één keer doen?
Omdat we niet genoeg geld hadden om alles in één keer te doen.
Oké. Dus echt een cashflow probleem.
Ja, exact. Ja. En, dus, nou,
en wie heeft het geld opgehoest, even tussendoor?
Ja, dus Europol en de FBI.
Europol en FBI.
Ja, en de Nederlandse politie.
We hebben wel een budget.
Ja, die hebben alles bij elkaar zoveel mogelijk verzameld. Alles in één grote pot gezet. En deze actie uitgevoerd.
Oké, goed.
Ja, die hebben natuurlijk ook wel wat bitcoin liggen, kan ik me zo voorstellen.
Volgens mij is het niet zo gaan, weet ik eigenlijk niet.
Mag je natuurlijk niet in beslag genomen bitcoins voor gebruiken.
Nee. We vertrouwden erop dat het terugkwam.
Ja.
Goed, en verder.
Dat zijn we uit gaan voeren. Dus daar kregen we eerst de eerste 10 keys binnen. Vervolgens 10 minuten later hebben we de volgende batch gedaan. Dat waren 155, alle mensen die aangifte hebben gedaan. Vervolgens hebben we de volgende batch gedaan. En toen was die... Precies wat mijn inschatting was, is die persoon er dus al achtergekomen. En die heeft direct de stekker, tenminste dat is even mijn invulling, die heeft de stekker eruit getrokken.
Die heeft op de grote rode knop gedrukt.
Het zou mij niks verbazen en ik hoop dat die jongen ooit gearresteerd wordt, zodat ik hem kan ondervragen hoe het nou precies gegaan is. Maar ik durf bijna te wedden dat die jongen voor iedere melding een berichtje op zijn scherm hier krijgt. En dat hij op een gegeven moment dus 155 boom, 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 boom op zijn telefoon binnenkreeg.
Wacht even.
En toen dacht, shit, ik zet nu al mijn servers uit. Ja. Of hij heeft een automatisch systeem wat hem een shutdown doet.
Een soort velocity checking. Ja.
Iets. Die jongen zit overal bovenop. Dus dat...
En enige, is dit ook een Rus?
Nou, dat zou mij niks maken als dit geen Rus is.
Aha. Ja, zolang die het niet, zolang die het allemaal op één blockchain adres laat staan, weet je dat natuurlijk niet echt.
Ja, dit zijn bij deze ransomware persoon.
Ik geloof dat we dat in de podcast bespraken. Ik weet het niet eens meer helemaal zeker, maar dat is iemand die niet aan het geld komt.
Nee, die laat alles dus staan. Dus die heeft geen financiële behoefte en waarschijnlijk dus ook geen mensen in dienst om bepaalde dingen te doen. Alles is super secuur gedaan. En het verschil is, als ransomware groep wil je eigenlijk altijd dat mensen je kunnen benaderen. Maar benaderbaar zijn, want je wil betalingen regelen. Dus mensen zijn in paniek, dus die moeten een route hebben om jou te vinden. De helpdesk, daar is dat principe van. En deze persoon heeft nul contactmogelijkheden. Dus deze persoon is zich heel erg bewust van, als ik ergens ook maar een contact mogelijkheid aanbiedt, dan bestaat de kans dat dat mijn arrestatie daaruit
ja,
gaat.
Dan ja, dan is dat ja.
Een hele intelligente...
En daarom stuurt hij dus ook de decrypt key via de Bitcoin transactie in plaats van via een andere manier.
Er is nergens een connectie met ClearNet, het normale netwerk, zeg maar, naar hem toe. Hmm. Ook bijvoorbeeld, hij gebruikt een config file. Die config file is nog door niemand gevonden. En dat komt omdat hij alles met 0 bytes overschrijft op het moment dat hij het heeft uitgevoerd. En dat is
ook een interessant. Ook echt een sporen.
Ja, precies. En hij weet ook dat het zo werkt. Dus daarom denk ik dat het iemand met heel veel ervaring is.
Ja, ja, ja.
En wat ook heel belangrijk hierin is, is als jij bijvoorbeeld meerdere mensen dit laat uitvoeren, dan is er altijd eentje die een fout maakt. En er is dus nog nooit ergens een foutje gevonden waarbij het is uitgevoerd. En dat vertelt mij weer dat hij het zelf is die dit uitvoert. Dat deze persoon gewoon heel gedisciplineerd is. En
dus geen groep ook.
Nee, ik denk dus een individu in.
Ja. Maar ik heb wel eens van die analyses gezien van malware, dat ze bijvoorbeeld op basis van de timestamps dat eraan gewerkt is, een soort inschatting maken van dit is gemaakt in China of daar omdat het dat de werkuren zijn. Maar zelfs dat heb je dus eigenlijk niet.
Daar heb ik niet naar gekeken.
De taal wordt geanalyseerd, maar er is ook maar heel weinig. Natuurlijk maar één bericht alleen maar wat je ziet.
Ja, het is echt super goed in elkaar gezet. Ja. Dat klinkt heel raar om te zeggen, maar dat is gewoon wat het is. En vooral iemand met echt heel veel ervaring. Ja. Dus
heb jij, want jij bent een hacker en zo'n white hat hacker en zo iemand aan de andere kant noem je dan een black hat hacker, maar hacking is hacking.
Ja.
Tot op zekere hoogte. Heb je respect voor zo iemand?
Dit is gewoon echt een vakman.
Capaciteiten?
Dit is absoluut een vakman. En iedereen is een product van zijn omgeving, dus er zal iets in zijn omgeving gebeurd zijn waar hij deze verkeerde afslag heeft genomen. Dat kan het beste gebeuren. Dat is nou zo.
Want ik heb die berichten gelezen die je dus op je scherm krijgt op het moment dat je dus geransomwared bent. En daar roept hij ook op van ga naar QNAP en meld ze dat ze hun producten beter moeten beveiligen.
Ja.
Dus het zit zelfs nog een soort van oproep in van zorg dat ik dit niet meer voortaan kan doen. Ja, weet je wel? En bijna een soort Robin Hood-achtige actie.
Het is goed dat je dit zegt, want mijn theorie is eigenlijk ook, er was op een gegeven moment waren er heel veel kwetsbaarheden binnen QNAP en die werden allemaal niet gedicht.
Ja.
En toen ineens is deze ransomware ontstaan die misbruik maakte van die zero day. Wat mij een beetje het gevoel geeft alsof iemand heel rancuneus is, weet je, die heeft allemaal zijn best lopen doen om QNAP te helpen en die is niet te woord gestaan en die voelt zich heel gekwetst of weet ik veel. In ieder geval aangevallen en die heeft besloten om dit ineens te maken.
Wie niet horen dat wil, idee, moet maar voelen.
Ja,
zeg
dat
maar.
Idee heb ik een beetje. En die ransomware note is dus een van de zoveelste aanwijzingen eigenlijk die daar.
Wordt er intussen wat aan dat lek gedaan?
Nu wel, nu wel.
Hoe moet jij je daar eigenlijk mee? Je bemoeit je alleen met de slachtoffers.
Ja, inderdaad. Ja. En wij hebben dus ook geprobeerd contact met QNAP te zoeken, maar dat duurde twee weken. Na twee weken hebben ze dus een adres, hè, de emergency response, bla bla bla.
Ja.
Nou, twee weken later kreeg ik een antwoord.
Dat vertelde je net. Maar het doel daarvan is om hulp te krijgen bij jouw activiteiten voor de slachtoffers.
Ja,
en niet zozeer om hun te bewegen dat lek te dichten.
Nou, dat adres is ervoor bedoeld. Stel dat jij een zero day vindt, dan kun je dat daar direct melden. En dan wordt het meteen geëscaleerd en dan gaan ze er meteen wat aan doen.
Zou moeten gebeuren.
Ja, precies. En als je na twee weken daarop op zo'n adres reageert, dan betekent dat er vrij weinig prioriteit in ieder geval aan wordt gegeven.
Ja.
En ik ga niet... Kijk, ik had het liefst zo'n opdracht met hun samen gedaan, weet je. Dan hadden zij dat geld bijvoorbeeld geregeld. En hadden we zoveel mogelijk QNAP mensen daarmee kunnen helpen. Ja. En ik denk dat als QNAP zijnde dat ook goed zou staan, weet je. Dat ze actief er iets aan doen.
Ja, het zou goede klantsupport zijn, ja.
Ja, dat lijkt me wel.
Jij vertelde al iets over de mensen die bij de politie zitten en het beleid dat daar gevoerd wordt. Wat voor software gebruiken ze nou bijvoorbeeld bij politie- en opsporingsdiensten in dit verband?
Dat weet ik niet exact, maar ik denk dat je moet denken aan chain analysis software. Dat is toch wel de partij op dit moment die de meeste software daarin levert, ja.
Ja.
En de meeste contacten heeft ook.
En die ook het beste assortiment heeft misschien.
Exact.
Oké. Nog bemoeienis van de beurzen, de exchanges?
Nee. In Amerika speelt dat heel erg. Daar willen ze het wellicht gaan verbieden en ze willen op een gegeven moment ook...
Wat precies gaan verbieden?
Ransomware betalingen. Overigens wordt er in veel landen daarover gediscussieerd, hoor. Dat je
dat is heel interessant, want als in Amerika een of andere overheidsdienst te maken krijgt met ransomware als slachtoffer, dan betalen ze opeens wel.
Ja. Politie, in Nederland betalen overheidsdiensten niet. Ik vind het altijd wel leuk om even te benoemen. Denk, hè. Nederland heeft hier het standpunt dat als een overheid geraakt wordt, dat we niet gaan betalen.
En wordt dat gestand gedaan?
Want, daar worden heel veel data en geld wordt daarvoor opgeofferd om dat standpunt het principiële standpunt omhoog te houden. Ik denk dat als je er gewoon een rekensommetje van maakt, en daar hou ik zelf van hoor. Dus gewoon kosten-baten-analyse, zeg maar.
Ja.
Dan kan je veel goedkoper eruit zijn en heb je veel minder slachtoffers. Ik denk ook dat er heel vaak geen rekening wordt gehouden met kwetsbare mensen. Hè? Dus stel dat er bij een gemeente van allerlei data op straat komt te liggen. Dan heb je kwetsbare mensen die daar enorm voor gevoelig zijn. Waarbij dat een enorme impact heeft.
Het argument is, je werkt mee aan een crimineel verdienmodel. Wat is jouw antwoord daarop?
Ja, dat klopt. Je werkt zeker mee aan een verdienmodel van een crimineel. Maar als wij denken dat we criminaliteit gaan oplossen, dan is natuurlijk heel erg om te denken.
Wat jij net zegt, van dat er komt de data op straat te liggen, maar dat is een soort van tweede stap. Dus, dus er zijn ransomware criminelen die, als je ze niet betaalt, zeggen van nou oké, maar dan gaan we ook je data gewoon verkopen.
Gebeurt regelmatig. En je kan het een beetje vergelijken. Dat is een PR, noemen ze dat dan ook daadwerkelijk, hè? Dus daarmee laten ze zien hoe meedogenloos ze zijn. Dus dat zorgt voor angst eigenlijk bij de eindgebruiker.
Echt in de zin van public relations.
Ja, exact. Ja. En er zijn een aantal portals die bevinden zich op dark web. Daar kan je gewoon kijken en dan zie je dus iedere nieuwe slachtoffer zie je daar voorbij komen. En dan moet je denken aan het verschil per groep, maar zeg 5 per dag of zo dat daar voorbij komen. En als jij dus niet betaalt, dan komt jouw data daarop te staan.
Ja. Dus dat is wel de andere kant van de medaille, van dat ze zo vriendelijk zijn als je wel betaalt. Als je niet betaalt, dan gaat het wel echt escaleren.
Ja, exact. Mm. En dat is dus waar je rekening mee moet houden. En het is een beetje, je kan het vergelijken met wat ISIS bijvoorbeeld deed, hè? Die executievideo's. En waarom ik dit overigens zeg, is op een gegeven moment heeft Amerika en de UK hebben besloten dat ze niet meer gingen betalen voor gijzelaars.
We don't negotiate with terrorists.
Ja, precies. Hè? Want het idee was dan gaat het businessmodel kapot. En dan als jij als terrorist zijnde een Amerikaan gijzelt, dan laat je hem meteen weer vrij, want er valt niks aan te verdienen. Nou, de andere kant van de medaille is juist vooral dat de video's met Amerikanen en Engelsen worden gemaakt. En dat alle Europese onder de motorkap eigenlijk vrijgekocht zijn en uiteindelijk weer hier teruggekomen zijn.
Dus het klopte dat ze er niks meer aan verdienden, maar in plaats van ze vrij te laten, werden ze gewoon geëxecuteerd.
Ja, en mensen vergeten een beetje dat zo'n executievideo is heel veel geld waard juist voor zo'n groep. Want dat is je public relation. Bouw je jouw imago op. En dat is precies wat deze ransomware groepen ook doen. Dus als jij als gemeente besluit om niet te betalen, dan betekent dat dat je zo'n ransomware groep alleen maar aan het promoten bent. Dat zie je op dit moment, zie je dat bij de stad Antwerpen, die is dan op dit moment slachtoffer daarvan. Die gaan waarschijnlijk ook niet betalen. Overal staat in het nieuws van deze groep heeft dit gedaan. En dat zorgt voor angst en problemen bij alles en iedereen.
Wauw, ja.
Dus het is voor zo'n mensen denken dat als je niet betaalt, dat het een verlies is voor de ransomware groep. Maar dat is het helemaal niet. Het is een win juist voor die ransomware groep. Want ze kunnen eindelijk weer iemand op de frontportal zetten en ze kunnen showen. Kijk eens, wij hebben de gemeente Antwerpen te pakken gehad.
En dit is wat er gebeurt als je niet betaalt.
Exact.
Niet betalen is een win. Dat is interessant.
Ja.
Laten we even naar de toekomst kijken nog. Innovatie. Wat gaan we vooral nog van ransomware horen? Komen er met vette aanhalingstekens verbeteringen? Komt er nog iets nieuws aan?
Ja, ik denk dat het belangrijkste is, ransomware is relatief gezien nog steeds nieuw. Hè? Net als Bitcoin, hartstikke nieuw is nog. Dus wat je vooral ziet is dat bedrijven zich op dit moment steeds beter weten te wapenen. Vroeger zagen wij eigenlijk bedrijven die helemaal met hun rug tegen de muur stonden, dat alle data versleuteld was, alle backups.
Wapen tegenwoordig in de zin van preventie.
Ja, preventie
backups
inderdaad.
Hebben bijvoorbeeld.
Ja, er is een groot verschil overigens tussen ransomware tegengaan en slachtoffer zijn van ransomware. Als je nog niet slachtoffer bent van dat is de situatie waarin iedereen moet werken uiteraard. En je moet altijd ervoor zorgen dat je geen slachtoffer wordt van ransomware.
Ja.
Maar als je slachtoffer bent, dan moet je zorgen dat de impact eigenlijk zo min mogelijk is.
Ja.
Dus dat zijn twee verschillende gedachtegangen die mensen vaak moeilijk vinden om goed over na te denken.
En het belangrijkste is dan goede backups hebben, maar ook backups hebben op een plek waar die ransomware niet bij kan.
Ja, exact.
Offline.
De ransomware de groepen, het eerste wat ze doen is kijken waar die backups staan en die versleutelen.
Ja.
Dat je alsnog niet bij je backups kan. En wat we in de praktijk ook nog wel eens zien, is dat de backups bijvoorbeeld op tape staan. Dus dan duurt het gewoon 5 dagen voordat je die backups terug hebt. Dan is betalen dus soms nog steeds sneller om je data
te krijgen. Dan wordt het echt inderdaad een kostenbaten.
Ja, het zijn hele kleine denkfouten. En je hebt bijvoorbeeld ook soms bedrijven die hebben die missen dan 4 uur. Maar als jij een financiële dienstverlener bent en je mist 4 uur aan transacties, nou, dat kan ook wel eens miljoenen waard zijn, om maar even wat te noemen. Het zijn hele kleine gedachtegangen waar vaak niet helemaal goed over nagedacht wordt. Maar op dit moment zie je heel duidelijk dat partijen echt veel volwassener worden. En dat gaat echt wel echt vrij rap, hoor. Dus mijn verwachting is dat ransomware altijd blijven bestaan, want er zijn altijd mensen kwetsbaar in onze samenleving. En er is ook altijd een land wat bescherming zal bieden tegen dit soort vijanden. Dus we moeten vooral leren leven met ransomware.
Ja.
En ook vanuit dat perspectief vind ik dus dat je vooral een kostenbatenanalyse moet gaan maken. Van hoe zorgen we ervoor dat de impact zo min mogelijk is. Ja, en ook zo min mogelijk
dus,
die kant
en
op
daar
gaat.
Zou het dan dus wel kunnen verschuiven van bijvoorbeeld het targeten van bedrijven en overheden die dan op een gegeven moment geprofessionaliseerd raken en zich daartegen beschermen. En dan zou je dus weer kunnen shiften naar MKB en misschien wel particulieren. Want het is een illusie om te denken dat alle particulieren hun backups goed op orde gaan krijgen in exact. Our lifetime, denk ik.
Maar het grote geld ligt natuurlijk bij, natuurlijk
op dit moment,
bij grote bedrijven, overheden.
Ja, en overheden, ja, zeker.
Ja. Ja. Maar wat ik eigenlijk bedoelde, innovaties, een beetje een raar woord om te gebruiken in dit verband, in besmettingswijzen of in de werking van ransomware.
Ik denk niet dat heel veel
gaat. Niet eens nodig misschien. Hè?
Nee, de afgelopen 20 jaar is hoe jij een Windows-systeem eigenlijk overneemt, is eigenlijk altijd wel een beetje hetzelfde.
En toch
altijd
nieuwe mensen die nog onvoldoende ervaring hebben, bijvoorbeeld.
Ja, dat soort dingen. Hè. Wat die ransomware-groepen doen, die schieten gewoon met hagel. Dus die proberen alle mogelijke trucjes. En vorige week is dat een kwetsbaarheid in OpenVPN, ik noem maar even wat hoor. En, twee weken later is het in SMB en Windows, om maar even wat te noemen.
Ja.
Dus iedere keer komt er wat anders uit en daar zullen ze gewoon opportunistisch misbruik van maken. En zo is er altijd wel wat.
Ja, ja, ja. Nou zit er nog steeds allerlei regelgeving aan te komen. Onder andere, gevleugeld wordt al bijna hier, de travel rule. Dat er allerlei informatie over... Mm-hmm. Degenen die de transacties hebben gedaan, mee moet gaan reizen met betalingen. Is dat iets wat deze vorm van criminaliteit nog kan helpen tegengaan?
Nee, dat denk ik niet. Nee?
Nee.
Nee. Kijk, voor die jongens, die hacken alles wat los en vast zit. Dus die hebben altijd wel weer ergens een accountje wat gehackt is, waar ze misbruik van kunnen maken, bijvoorbeeld. Of een katvanger, ik noem maar even wat.
Je zegt eigenlijk juist de bad guys gaan hier het minste last van krijgen.
Nou ja, die gingen zich toch al niet aan de regels houden.
Ja, precies. Ja, dat
die zitten waarschijnlijk ook al in landen die zich niet zo strak aan die regels van die travel rules zullen gaan houden. Nou, dus je krijgt hooguit dat het inderdaad makkelijker traceerbaar is wie de betalers zijn.
Ik bedoel meer
ook de slachtoffers. Ja. Want wat ik uit jouw verhaal begreep is dat het lang niet iedereen doet aangifte. Dus je weet ook helemaal niet wie de slachtoffers zijn. Maar als je natuurlijk die cryptotransacties beter kunt volgen, dan kun je misschien makkelijker in ieder geval contact leggen met een slachtoffer om te zorgen dat hij niet weer slachtoffer wordt of zo.
Ja, dat is overigens ook een grote misvatting. Veel mensen denken dat een ransomware groep wel eens terugkomt bij een andere partij. En dat noemen ze dan... Zoals dat in de media staat, de idiot tax. Die persoon of dat bedrijf is heel stom en nalatig. Dus die pakken we nog een keer, maar dat zie je in de praktijk helemaal niet. Dus ik ben er nog nooit tegengekomen. En het klinkt allemaal, het zijn hele mooie verhalen en spookverhalen en doemverhalen vooral. Maar in de praktijk vind je dat niet.
Maar bedrijven gaan, neem ik aan, ook als ze slachtoffer zijn. Dat zal de belangrijkste driver zijn om wel je backups en dergelijke goed op orde te krijgen.
Dat is precies wat je dus ziet. Hè? Dus als een bedrijf eenmaal slachtoffer is, dan snappen ze het nut ervan. En dan zorgen ze er ook echt wel voor dat alles gewoon goed op orde is. Dus je ziet zelden dat een bedrijf eigenlijk twee keer slachtoffer wordt.
Ja.
Ongetwijfeld is er ergens in de wereld één voorbeeld van. Maar het belangrijkste is dat het is gewoon echt volwassen worden van de markt. Ja. En daar heb je af en toe gewoon een paar harde klappen voor nodig om te beseffen wat je moet aanpassen. Maar langzaamaan... Gaat dat
en
gewoon,
is het dan ook iets wat ethical hackers meer in hun arsenaal gaan meenemen van dingen waar ze op gaan testen?
Je ziet dat ze dat vaker meenemen. Ik denk dat misschien nog net iets te weinig wordt meegenomen. Tegelijkertijd is dat ook gewoon geen vrijbrief. Hè? Het is alleen maar preventie en de preventiekant verder. Wij zien ook nog vaak genoeg slachtoffers die dus wel een pentest hebben uitgevoerd verder en alsnog kwetsbaar.
Alsnog gepakt zijn. Ja.
Ja, dus het zijn echt twee verschillende disciplines. Echt belangrijk om te beseffen. Zoveel mogelijk aan preventie doen. En tegelijkertijd, als het dan fout gaat, beseffen dat je zo min mogelijk impact.
Mitigatie van
mensen willen altijd een silver bullet dat je 0% kans op getroffen hebt. En dus laten ze de rest los. Maar zo moet je vooral niet denken.
Het is een heel beleid.
Iedereen wordt een keer gehackt. Ja. Dat is gewoon zo. Ik ook. Dat zo is het.
Defense in depth.
Okay. Jacob, jij nog belangrijke vragen aan Ricky?
Nee, ik vind het een fascinerend onderwerp. Ja,
zeker weten. Ricky, jij nog iets te melden wat we vergeten hebben te vragen?
Een heleboel eigenlijk nog maar.
Nou, roep eens wat en daarna stoppen we ermee.
Nee, ik denk dat we wel even voldoende.
Oh ja, we zouden het nog hebben over hoeveel procent van de Bitcoin nou gebruikt wordt door criminelen.
Oh ja, nee, dat klopt. Een belangrijk gedeelte, inderdaad. Heel weinig mensen doen op dit moment aangifte. Dus ik denk dat er aan de politiekant wat te tweaken valt, zodat het gunstiger wordt voor mensen om bijvoorbeeld aangifte te doen. En wat heel erg belangrijk denk ik is om te weten op het moment dat je gaat verbieden, dus bitcoin transacties gaat verbieden. En dat hebben wij in de praktijk al een paar keer
als
meegemaakt.
Als betaling voor ransomware bedoel
je? Dus als jij, Nederland zegt nu, jij mag niet meer betalen.
Ja.
Wat mensen vaak vergeten is dat een bedrijf is echt als iemands kindje. Zo ervaren mensen dat gewoon.
Ja.
En of het nou verboden is of niet, die mensen gaan hun bedrijf gewoon redden. Dus dat gaan ze dan alleen maar onder de radar van de politie doen. Yeah. En dan het enige wat je dan krijgt is dat je geen zicht meer hebt op de transacties. En die transacties gaan er steeds worden uitgevoerd. Dus wij hebben bijvoorbeeld al verzoeken gehad van een aantal landen waarover dan gesproken wordt. Van kan er niet via een stichting, weet ik veel wat daar, dat we alsnog die betaling gewoon kunnen fixen, maar dan via een omwegje. Dus verbieden is echt het stomste wat je kan doen.
Oké, helder. Dankjewel voor dit prachtige verhaal.
Dank je.
Over ransomware en crypto. Ricky Gevers van de Responders en Jacob Boersma van WBNote. Ook hartelijk bedankt voor je functie van co-host vandaag.
Graag gedaan.
Tot zover deze CryptoCast. Volgende week dan spreken we met Ruben Waterman. Wie is dat? Het is iemand die met zijn bedrijf Bitter naar Zwitserland is verhuisd in verband met het toezicht van DNB, want daar was hij te klein voor. Co-host is dan Daniel Mol. Die zit hier toevallig ook, dat is mooi. Vergeet deze CryptoCast niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik dan de mention @CryptoCastNL. Reviews moet je achterlaten op Apple Podcasts. Zijn we beter te vinden daar. Like, subscribe en comment op YouTube. Wat de redactie van CryptoCast betreft, heel hartelijk dank voor het luisteren en jullie aanwezigen hier voor het meedoen. En graag tot volgende week bij de volgende CryptoCast. Dag.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.